Bijzonder onderwerp vandaag, iets wat veel de revue passeert, het neoliberalisme. Ik zit hier tegenover Bram Mellink. Bram, jij hebt daar flink op gespecialiseerd volgens mij.
Ja, dat klopt.
Zou je eens even kunnen vertellen wat jouw rol is op de UvA waar wij zitten?
Ja, ik werk als historicus aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in politieke geschiedenis van de 20e eeuw. En ik vind het eigenlijk altijd het leukst om politiek te onderzoeken op plekken waar je het niet verwacht. Dus niet zozeer in de Tweede Kamer, het parlement, niet zozeer in een kabinet, maar politiek op plekken waar dat onverwacht is. En sinds een paar jaar doe ik onderzoek naar het neoliberalisme in Nederland. Een soort politieke beweging zou je kunnen zeggen, die zich vaak buiten de formele politieke organisaties om voltrekt, hoewel het ook wel daarbinnen zeker te vinden is.
Ja, want we kennen natuurlijk wel een aantal liberale partijen.
Maar zeker.
We kennen volgens mij geen partij die expliciet zichzelf ook neoliberaal noemt.
Nee, dat klopt. Neoliberale partijen, zelfbenoemde neoliberale partijen, bestaan eigenlijk niet. Hebben ook in ieder geval in Nederland en voor zover ik weet in het buitenland nooit op een substantiële schaal bestaan. Maar dat betekent niet dat er geen neoliberalen zijn.
Ja, dus de idee staat daarin echt centraal eigenlijk?
Ideeën staan daarin heel centraal, inderdaad. En ook een ander idee over hoe je je eigenlijk politiek zou moeten organiseren. Niet via de traditionele methode van de politieke partij, maar in een wat losser en vaak ook meer intellectualistisch verband.
Ja. Ja, want het is eigenlijk ook zo weinig mogelijk overheid. Of in ieder geval geen overheidsbemoeienis. Hangt dat daar nog mee samen dat het dan ook niet binnen de politiek georganiseerd moet worden? Of is dat een losstaand iets?
Nou ja, twee dingen daarover. Meestal wordt gedacht dat in de eerste plaats dat neoliberalisme inderdaad betekent zo min mogelijk overheid. Onderzoekers van neoliberalisme hebben dat ook lange tijd gedacht. Tot ongeveer aan de economische crisis van 2007-2008. De laatste 10 jaar begint men daar heel anders over te denken. Als je preciezer kijkt naar de politieke werken die belangrijke neoliberale denkers hebben geschreven, Friedrich von Hayek bijvoorbeeld, Wilhelm Rupke en zo zijn er meer, dan zie je meestal dat ze niet zozeer zeggen er moet minder overheid komen en meer markt, maar dat veel van hen betogen dat de overheid juist een actieve rol heeft in het organiseren van de markt. Het idee daarvan is dat als je een markt hebt die je de vrije loop laat, dat je monopolies en kartels krijgt. Je krijgt machtsconcentraties in de markt. En door die monopolies en kartels kunnen nieuwkomers eigenlijk geen goed toegang meer krijgen en komt er veel macht in de handen van weinigen. En wat veel neoliberalen zeggen is, je moet de overheid eigenlijk de macht geven om monopolies en kartels te breken en de markt aan te jagen. Allereerst binnen de economie zelf, maar ook die markt te brengen op plekken waar die van nature niet direct aanwezig hoeft te zijn. Zoals bijvoorbeeld in het onderwijs, in de zorg, kortom in de publieke sector.
Oh, dus eigenlijk is juist die hele krachtige marktmeester daarin heel belangrijk.
Ja, die is daar eigenlijk heel essentieel in. En waarom neoliberalen dan eigenlijk niet zoveel zien in partijvorming, is een ingewikkeld vraagstuk. Heeft deels te maken met de oorsprong van die beweging. Daar komen we later nog wel even op terug. Maar meer in algemene zin kun je sowieso al zeggen dat liberalen historisch gezien de meest van alle politieke stromingen die we nu kennen, of in ieder geval in Nederland kennen, sociaaldemocratie, christendemocratie, en liberalisme zijn een beetje de drie hoofdstromen in Nederland, dat de liberalen eigenlijk altijd de moeizaamste verhouding hebben gehad tot partijvorming sowieso. In de 19e eeuw hadden liberalen lange tijd geen partijen. Later, omdat iedereen partijen gingen vormen, konden zij ook eigenlijk niet anders. Maar ze hebben altijd de meest losse partijverbanden gehad en de moeilijkste verhouding tot het idee van de partij. Ja. Dus het is in die zin misschien niet zo verwonderlijk ook dat ook neoliberalen daar niet direct aan dachten toen ze nadachten over hoe ze zich politiek moesten organiseren.
En die drie hoofdstromingen die je net noemt, dat hangt samen met sociaaldemocratie. Dus denk PvdA-hoek, christendemocratie, ja. Dan heb je het over het CDA en ja. De liberale stroming, dat is dan de VVD.
VVD D66, ja.
Dat is nu natuurlijk veel meer verspreid, maar tot, wat is het, een jaar of 10 geleden waren het echt die drie partijen eigenlijk die toch wel in Nederland voor het zeggen hadden, denk ik ook.
Die veel voor het zeggen hadden, ja. Nederland heeft geen stelt geen minimum eis, wat ze bijvoorbeeld in Duitsland wel hebben, van je moet zus en zoveel dit percentage van de stemmen halen om überhaupt zetels te kunnen krijgen. Betekent dat je in Nederland heel gemakkelijk een zetel kunt krijgen. Minder dan 1% van de stemmen heb je nodig om een parlementszetel in de wacht te slepen, want we hebben 150 zetels in de Tweede Kamer. En dat betekent dat Nederland altijd veel kleine partijen heeft gehad. Inderdaad, tot een jaar of 15 geleden lag toch de facto de meeste macht wel bij het CDA, de VVD en de PvdA, die allemaal zo'n 30, 40 zetels hadden. En dat is nu natuurlijk veel meer verbrokkeld.
En dat hangt dan wel heel erg samen met die drie politieke hoofdstromingen die jij net noemde.
Ja, zeker. Het heeft natuurlijk ook te maken met de geschiedenis van de verzuiling. Als je uit een protestants milieu kwam, stemde je een beetje afhankelijk van welk soort protestantisme. Of PvdA, of antirevolutionaire partij, of Christen Historische Unie, twee voorlopers van het CDA. Als je katholiek was, stemde je KVP of later CDA. Als socialist PvdA, als liberaal meestal VVD. Nou, die vanzelfsprekendheid is wel meer verdwenen in de afgelopen, eigenlijk al heel lang. Vanaf de jaren 60 brokkelt dat af, maar de laatste 15 jaar is dat natuurlijk bijzonder snel gegaan.
Ja. Als we even teruggaan naar het begrip neoliberalisme.
Ja.
Is opgebouwd uit twee termen eigenlijk. Ja. Neo-liberaal. Liberaal staat volgens mij gewoon voor vrijheid. Dat is wat ik vanuit de Franse Revolutie het meest bekend is, denk ik, ook geworden. En neo natuurlijk voor nieuw, denk ik, hè?
Ja, of in ieder geval een stroming die eigenlijk zegt van het is een ander soort liberalisme dan wat eraan vooraf ging. Ja.
Oké. Okay.
Ja.
En is het dan iets wat voortborduurt op het liberalisme? En is dat dan een hoofdstroming? Hoe verhouden die twee begrippen zich tot elkaar?
Ja. Dan moeten we eigenlijk eerst even kijken naar, denk ik, naar wat klassiek liberalisme eigenlijk is. Misschien eerst even iets over die vrijheid. Vrijheid is niet specifiek aan liberalen voorbehouden, denk ik. Christendemocraten vinden vrijheid erg belangrijk. Bijvoorbeeld de vrijheid van religiebeleving, de vrijheid van het maatschappelijk middenveld. Dus niet te veel invloed van de overheid. Socialisten vinden vrijheid heel belangrijk. Zij zeggen eigenlijk, je kunt pas vrij zijn als je ook gelijk bent. Want alleen als iedereen eerlijke, gelijke kansen heeft en een gelijke toegang tot voorzieningen, kun je ook echt vrij zijn. Hè? Als je van de honger omkomt, ja, dan is je vrijheid eigenlijk niks waard. En liberalen vinden vrijheid ook belangrijk. Dus in al die stromingen speelt dat een rol. Maar wat meer specifiek is, denk ik, voor liberalen, is dat ze vrijheid ook heel erg geneigd zijn te koppelen aan A, individuele vrijheid heel nadrukkelijk, en B, de markt. Nou, het klassiek liberalisme had daar een vrij duidelijke voorstelling van en zei, je moet de markt als overheid vrij laten. De overheid heeft een aantal taken, dat zijn wel omschreven taken, moeten wel omschreven taken zijn, want alleen als die taken van de overheid wel omschreven zijn, kun je een overheid er ook aan houden. Daarom hebben we grondwetten nodig. Die kwamen dan ook vanaf eind 18e eeuw overal tot stand. In 1776 heb je in de Verenigde Staten de onafhankelijkheid. 13 jaar later, 1789, de Franse Revolutie. In Nederland krijgen we vanaf de 18e eeuw onze eerste grondwet. En dat zijn allemaal documenten waarin de taak van de overheid omschreven wordt. Maar heel belangrijk wordt dan in de 19e eeuw het idee dat op het terrein van de economie moet de overheid eigenlijk die economie zijn gang laten gaan. Want dat is een idee wat ook al op Adam Smith teruggaat. Als je de economie zoveel mogelijk vrijlaat, dan genereert dat uiteindelijk ook het meeste welvaart en welzijn.
Ja, en dat boek van Adam Smith, waarin hij eigenlijk ook zegt, als mensen hun eigen belang nastreven, dan is dat goed voor het geheel. Als ik het goed zeg op die manier.
Ja, met wat mits en maren, ja.
Ja, goed, dat weet ik niet hoe hij dat daar al in beschreven heeft. Maar dat is ook van die periode, ik dacht ergens 1772.
1776, hetzelfde jaar als de Amerikaanse onafhankelijkheid.
Ja, dus die, daar zit wel heel veel samenhang ook in. Dus de overheid moet zorgen voor, ik geloof dat veiligheid bijvoorbeeld was. En eigendom staat er, want zonder eigendom kan natuurlijk ook dat hele liberalisme niet bestaan. Dus dat moet een overheid regelen en dan vervolgens moet Moet de rest eigenlijk vrijgelaten worden. Dat is een beetje het verhaal wat vanaf die kant dan ontstaat. Klopt
ja, of in ieder geval is dat de samenvatting die er op de lange termijn aan gegeven is. En dat is misschien nog wel belangrijker. Hè? Dus nog belangrijker dan wat Smith in detail beschrijft, is wat men met zijn werk heeft gedaan. En inderdaad, als je in het grootste deel van de 19e eeuw en zeker vroege 20e eeuw, is dat ongeveer de samenvatting die eraan gegeven wordt. En de eigenlijk beknopte samenvatting die daarvan altijd wordt gegeven, die term kennen we nog altijd, is laissez-faire. Laissez-faire liberalisme of klassiek liberalisme, waarin je eigenlijk zegt, de overheid moet niet interveneren in de economie.
Ja, dus de overheid is niet de oplossing, maar het probleem is geloof ik... ook wel eens,
nou ja, dat is grappig, want dat zou een klassiek liberaal denk ik nooit zeggen. Die zegt, een staat is heel belangrijk, daarom hebben we ook een grondwet. Er moeten een aantal regels zijn, een staat moet een aantal dingen waarborgen. Maar van de economie moet de staat met zijn tengels afblijven.
Ja.
En dat is een opvatting waar neoliberalen een heel andere opvatting over gaan ontwikkelen.
Nog heel even over het liberalisme, want als je het in dat tijdsbeeld bekijkt, de geen geglobaliseerde wereld. Ik heb het in de afgelopen twee interviews veel gehad over kostenexternaliteiten. Dus dat de kostprijs heel erg gereduceerd wordt in de huidige tijd. En dat de kosten niet zijn eigenlijk, maar dat die op een andere plek neergelegd worden dan bij de bedrijven zelf. Die kosten zullen wel door iemand betaald moeten worden. Maar dat is misschien wel iets wat in die tijd ook nog veel minder speelt. Je leeft natuurlijk in een veel kleinere wereld. Geen industriële revolutie al gehad, zeg maar, waarin veel vervuiling natuurlijk naar boven komt. Dus dat is allemaal veel kleinschaliger. Dus dat is misschien ook wel gewoon een heel werkbaar systeem voor die tijd geweest. Of...
Ja, nou onderschat niet hoe erg landen internationaal ook economisch met elkaar verbonden waren, hoor. Ook in het verleden. Alleen al via de koloniale rijken natuurlijk, die ver teruggaan. Maar historici hebben ook wel steeds meer laten zien dat vanaf de jaren 1870, 80, 90 er toch ook... dus late 19e eeuw behoorlijke globalisering van de economie ook al optreedt in die jaren. De industriële revolutie dateert al uit de late 18e eeuw en schrijdt dan steeds verder voort. En eind 19e eeuw gaat Duitsland, dat is natuurlijk voor ons ook erg belangrijk, behoorlijk industrialiseren. Maar dan zie je ook eigenlijk dat er een aantal problemen gaan ontstaan op het gebied van onder meer arbeidsverhoudingen, waar ook de socialisten steeds meer zich over gaan beklagen, net als de sociaal-liberalen. Dat omdat kapitaal zo internationaal opereert en mensen tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden, dat de verhouding, de positie van arbeiders steeds verder verslechtert en dat daar iets aan zou moeten gebeuren. Dat een sociale kwestie is ontstaan die opgelost zou moeten worden.
Ja, want de ongelijkheid is dan eigenlijk heel erg hoog tussen degenen die het kapitaal hebben en daar arbeiders mee kunnen inhuren en de arbeiders die kapitaalkrachtigheid niet hebben.
Ja. Ja.
En daarmee de kansrijkheid misschien niet zo groot is in die tijd.
Nou ja, en socialisten en sociaal-liberalen kaarten dat al in een vroeg stadium aan. Niet alleen vanuit het marxisme, maar ook vanuit deels andere stromingen. En een heel interessant voorbeeld daarvan is het iets wat wij nog steeds kennen tegenwoordig als het bordspel Monopoly. Door een Britse socialisten ontwikkeld rond het jaar 1900. Het heette toen nog, moet ik het goed zeggen, ik dacht de Landlord's Game.
Okay.
En we kennen eigenlijk allemaal het spel Monopoly. Wat een buitengewoon frustrerend spel is. Je zit met z'n allen om tafel. Je speelt een spelletje. Binnen no time heeft één iemand een aantal straten te pakken. Dan wordt eigenlijk al duidelijk dat diegene vermoedelijk gaat winnen. Want als je eenmaal je straten op hypotheek legt, dan ga je steeds verder verliezen. En dan moet je nog een hele avond uitzitten. Nog 2-3 uur spelen voordat je echt verloren hebt. Dat duurt tergend lang. Zou je denken, goh, wat is dat spel Monopoly toch dom opgezet? En dan eigenlijk... Het is altijd het recept, vind ik, voor een ontzettend saaie avond. Je kunt veel beter risk gaan spelen.
Okay.
Maar het idee van dat spel was, toen het werd ontwikkeld, het had een didactisch doel om één ding aan te tonen. Dat vrije markten, als je ze gewoon vrij laat, naar een monopolie tenderen. Kijk, denk maar aan hoe monopolie is opgebouwd. Elke speler krijgt evenveel geld. Er is een bank. De spelregels zijn eerlijk en voor iedereen gelijk. Maar als niemand interveneert en je laat de zaken op zijn beloop, degene die eenmaal kapitaal, straten, verworven heeft, die wint en er is eigenlijk niks meer wat je eraan kunt doen.
Ja, want die verhouding die zie je vaak in het begin van het spel inderdaad al een beetje... Nou, vond ik Monopoly wel iets leuker dan jij, maar...
Ja, nou ja, goed,
vond het ook niet Een heel leuk spel, omdat ik altijd zoiets had van... ja, je moet in het begin op de goede straatjes komen. Ja. Ergens op driekwart van het bord, geloof ik.
Ja.
En inderdaad, als je die dan pakt en te pakken krijgt... dan is het inderdaad gewoon wachten tot het,
precies.
Tot iemand op jouw ding komt.
En dat was dus precies het didactische doel van de socialisten die dit heeft ontworpen. Om te laten zien... in een vrije markt worden in een vrij vroeg stadium de spelregels bepaald. En er wordt bepaald wie er boven ligt en wie eronder ligt. En daar kun je dan vervolgens eigenlijk weinig meer aan doen.
Ja, dus niet de spelregels, maar de verhoudingen.
Ja, niet de spelregels, de verhoudingen.
Want de spelregels zijn voor iedereen gelijk.
De spelregels zijn voor iedereen gelijk. Ik moet het inderdaad wel goed zeggen, je hebt helemaal gelijk. De spelregels zijn voor iedereen gelijk, maar de verhoudingen liggen al vrij snel vast. Lees... als er eenmaal een monopolie of kartel komt, komt niemand er meer tussen. En de boodschap zou dan natuurlijk eigenlijk moeten zijn... ja, dat is oneerlijk, daar zou je iets aan moeten willen doen.
Iemand die dat heel oneerlijk vond, die noemde je net al even Marx. Misschien wel interessant om daar even op in te gaan. Dat is in mijn ogen een beetje de tegenhanger van Adam Smith. Klopt dat? Of waar verhoudt zich dat op dat spectrum?
Ja, dus is binnen dit spectrum een beetje moeilijk te plaatsen. Kijk, wat Marx natuurlijk wel deed was... het thema van de accumulatie van kapitaal, de feest verdere opeenhoping van kapitaal en de gevolgen daarvan schetsen. Marxistische theorie stelt dat daaruit uiteindelijk een strijd tussen klassen ontstaat, waaruit uiteindelijk een klasseloze samenleving zal ontstaan. Maar heeft verder qua theorievorming en qua... theoretisch kader niet zo heel veel met dat liberalisme te maken. Binnen het liberalisme werd dat vraagstuk van oneerlijke markten vooral dus door de neoliberalen aangekaart. En dat is een stroming die eigenlijk opkomt direct na de economische crisis, de instorting van Wall Street in 1929, de grote economische gebeurtenis van de 20e eeuw die tot de crisis van de jaren 30 zou leiden. En in de jaren 30... gaan neoliberalen zeggen, ja, die klassiek liberalen met hun laissez-faire, die hebben het mis. Want als je de overheid helemaal niet aan zet laat, dan gebeurt er dus eigenlijk wat er in dat monopoliespel gebeurt. Maar dan in de werkelijkheid, enkelen krijgen grote economische machtsconcentraties en verder komt niemand er meer tussen. Dus de overheid kan het zich niet veroorloven om de vrije markt maar gewoon zijn gang te laten gaan. Maar ze moet interveneren. Maar heel anders dan de socialisten het voorstellen. Socialisten zouden zeggen, ja, hoe moet een overheid interveneren? Door direct in te grijpen in de markt, door bepaalde delen van de economie misschien naar zich toe te trekken, door gelijkheid voor iedereen te waarborgen via wetgeving en de vrije markt in te dammen. Want als je de vrije markt indamt, dan doe je ook iets aan dat ongelijkheidsprobleem. Neoliberalen zeggen het omgekeerde, die zeggen nee, de overheid moet de markt aanjagen door in te zetten op het beginsel van vrije concurrentie en de permanente concurrentie van iedereen tegen iedereen te organiseren. Want als iedereen de hele tijd met iedereen in concurrentie is en niemand economische machtsconcentraties voor elkaar kan krijgen, dan is de facto iedereen gelijk. Dat is de kern van de boodschap van het neoliberalisme.
Dus, ja, de grap is wel dat beide ideologieën dus eigenlijk wel uitgaan van gelijkheid.
Tot op zekere hoogte is dat zo. Maar er zit wel een belangrijk verschil in. Want waar socialisten of sociaaldemocraten de overheid heel erg omarmen, die direct interveneert in de economie, zijn neoliberalen daar bijzonder sceptisch over. Zeggen ze eigenlijk, ja, de staat moet interveneren in de economie om die vrije concurrentie mogelijk te maken. Maar verder moet de overheid afzien van direct ingrijpen in de economie. En het laatste wat de overheid moet doen is... direct in die economie interveneren.
En vanuit welke richting wordt dat gedacht? Want wordt dat gedacht vanuit socialisme dat mensen kunnen er niet zo heel veel aan doen als ze mensen hebben vaker pech als ze geen succes hebben. En dat liberalen zeggen, of neoliberalen, joh, het is je eigen schuld als je niet succesvol bent. Of is dat omdat beide stromingen denken... socialisme, regulering is de beste manier om een maatschappij te runnen. Of dat neoliberalen zeggen, juist die vrijheid van de markt en het promoten van die markt is de beste manier om een samenleving te runnen.
Ja, hoe bedoel je je vraag precies? Ik weet niet zeker of ik je goed begrijp.
Nou, je hebt natuurlijk twee punten. Dat neoliberalen, dat is eigenlijk wel een stroming waarbij vaak gedacht wordt volgens mij, joh, als jij niet succesvol bent, is dat je eigen schuld.
Ja.
Dat is natuurlijk makkelijk. Dan hoef je daar ook geen overheidsapparaat tegenover te gooien. Socialisme zegt dan, dat is niet waar. Mensen kunnen gewoon pech hebben en dan komen ze er bovenop.
Ja.
Of is het zo dat beide stromingen dat helemaal niet zo denken, maar dat ze eigenlijk denken, op de manier hoe je interveneert in die markt, run je het beste op die manier een samenleving?
Nee, nou, het heeft met allebei iets te maken. Maar eerst maar even op dat eerste punt ingaan. Ja, dat is waar. Ik denk dat neoliberalen inderdaad zeggen, als je niet slaagt in zo'n concurrentiesysteem, dan is dat toch hoofdzakelijk je eigen schuld of een eigen verantwoordelijkheid. En socialisten zeggen, nee, je kunt gewoon pech hebben. Er zit een verschil tussen die twee stromingen, in dat neoliberalen een enorm vertrouwen hebben in de eerlijkheid van concurrentie, mits goed georganiseerd. En sociaaldemocraten daar van oudsher in elk geval zeer sceptisch juist tegenover staan. Als het gaat om de rol van de staat tot de economie, nou, dat kan ik misschien het beste uitleggen door die beide stromingen even helder tegenover elkaar te zetten in de context van hun ontstaan in de jaren 30. In de jaren 30 zijn eigenlijk de jaren, je kunt je voorstellen dat die economische crisis van de jaren 30, de massawerkloosheid die het opleverde, de opkomst van het fascisme natuurlijk in Europa, Mussolini in Italië, Hitler in Duitsland, dat het een enorm impact heeft gehad en ook een enorm impact heeft gehad op de politieke verhoudingen. En in die jaren zie je eigenlijk dat zowel dat klassiek liberalisme verandert in neoliberalisme en dat het meer klassieke socialisme, marxistisch, toch ook nog wel marxistisch georiënteerd socialisme, verandert in een sociaal socialisme zoals we dat na de oorlog ook zijn gaan kennen. En in die tijd werd dat ook wel neosocialisme genoemd.
Is dat dan omdat beide systemen vanuit het kapitalisme, kapitalistische hoek, die benadering zoeken?
Ja, zeker. Beide stromingen, zowel sociaaldemocratie als neoliberalisme, omarmen wel het kapitalisme en zijn tegelijkertijd ook allebei van mening dat er wel binnen dat kapitalisme door een overheid geïnterveneerd moet worden. En de vraag is hoe. En daarover bestonden twee verhalen. En dat is misschien wel even verhelderend om die tegenover elkaar te stellen om te begrijpen waar we het nu over hebben. Socialisten zetten een redenering op in die jaren na de crisis die we eigenlijk nog altijd kennen uit de schoolboekjes. En die redenering luidde als volgt. Voor de crisis van Wall Street in 1929 konden grote bedrijven en het kapitalisme kon zijn gang gaan. Het was immers de tijd van laissez-faire. We hebben gezien waar dat toe leidde. De instorting van de beurzen, het kapitalisme bleek veel te instabiel. Dat leidde tot massawerkloosheid. Mensen waren arm, mensen werden wanhopig. Als gevolg daarvan, ik zeg het nu even heel kort door de bocht, hè, zijn ze sterke leiders gaan volgen die in ieder geval op economisch gebied verbetering beloofden.
Ja, dat is eigenlijk gewoon het populisme van die tijd, denk ik. Hè?
Weet ik niet. Dat laten we daar zo nog even over hebben. Maak nog even de redenering af, als je het goed vindt. Daardoor zijn ze mensen als Hitler en Mussolini gaan volgen. Dat heeft uiteindelijk tot de Tweede Wereldoorlog geleid. Wat moeten we uit dit verhaal leren? Als je iets wil doen aan het fascisme, niet wil dat Europa opnieuw in oorlog raakt, moet je iets doen aan de kern. En dat is dat onzekere, dat laissez-faire kapitalisme, waar alles uit is ontstaan. Met andere woorden, je moet de vrije markt indammen. En je moet een vrije markt indammen door het scheppen van sociale zekerheid. Want dan krijg je niet meer die massawerkloosheid en die armoede die tot al die ellende heeft geleid. Dat is het ene verhaal. Het andere verhaal van de neoliberalen was, nou, de economie heeft, dat was het verhaal van de neoliberalen wat er tegenover stond, kwam te staan, en dat is minder bekend, dat was, het vrije kapitalisme heeft eigenlijk lange tijd prima gefunctioneerd, tot ongeveer het einde van de Eerste Wereldoorlog. Toen is de overheid zich steeds meer met de economie gaan bemoeien, direct in die economie gaan interveneren, werd een steeds machtiger speler. Die overheid is steeds meer economische macht naar zich gaan toetrekken, die samenkwam met de politieke macht die de overheid al had. Daardoor is de overheid steeds machtiger en machtiger en machtiger geworden. En daaruit is uiteindelijk de totalitaire staat ontstaan en zijn we bij de Sovjet-Unie, bij Hitler, bij Mussolini uitgekomen. Met andere woorden, als je iets wil doen aan, als je wil voorkomen dat er opnieuw oorlog ontstaat of totalitaire samenlevingen, dan moet je zorgen dat macht gespreid wordt en niet meer in de handen van één of enkele partijen kan komen. Dus je moet iets doen aan machtsconcentraties binnen de overheid en je moet iets doen aan machtsconcentraties binnen de economie. Kortom, je moet inzetten op vrije concurrentie. En het laatste wat je moet doen, zouden neoliberalen dan zeggen, is via sociale zekerheid heel veel economische en politieke macht bij de overheid leggen. Dus dat is eigenlijk de tegenstelling. De sociaaldemocraten zeggen, je hebt de overheid heel hard nodig om vrijheid en gelijkheid te scheppen. En de neoliberalen zeggen, je hebt een door de overheid aangejaagde concurrentie nodig om vrijheid en gelijkheid te scheppen.
Maar ik vind het wel interessant, want dit is wat je dan in het Westen ziet opkomen, denk ik, op die manier. Ja. En wat we eigenlijk natuurlijk heel veel hadden was communisme versus kapitalisme. Ja. En eigenlijk wat je dan ziet is dat het socialisme en het neoliberalisme eigenlijk dus dat communisme volledig loslaten.
Ja.
En vanuit het kapitalisme dat beide vanuit een totaal andere invalshoek eigenlijk gaan benaderen.
Maar zeker.
Dus wel dat kapitalisme inderdaad omarmen.
Zeker.
Dat is wel grappig, want dat hebben we ook gelijk het kapitalisme erin verwerkt.
Ja.
Want dat vroeg ik me wel af, hoe dat kapitalisme zich dan dus tot het neoliberalisme verhoudt. Maar dat hebben we hiermee wel afgekaderd, denk ik. Of,
ja, de denker die ik daarvan ken, die daar de duidelijkste dingen over heeft gezegd, is een Duitser. Niet zo bekend, maar komt er steeds meer aandacht voor. Wilhelm Rupke, een prominente neoliberaal die in de jaren, met name jaren 40, 50, een groot gezag genoot. Overal in Europa, die man die reisde heel West-Europa door met lezingenreeksen. Is hier ook veel in Nederland geweest. Had een enorm publiek in die jaren, vooral onder hoge beleidsmakers. En wat Wilhelm Rupke eigenlijk zei is, je hebt kapitalisme. En laten we maar zeggen, dat is het systeem, of dat is eigenlijk nauwelijks een systeem, maar dat is gewoon, je laat de economie een beetje zo de vrije loop. En je hebt dat neoliberalisme, waarbij de overheid dus echt interventies pleegt om vrije concurrentie te scheppen waar het niet is. En zegt Rupke dan, dat kapitalisme, dat is eigenlijk een groot kwaad, want dat leidt tot verarming, tot ongelijke kansen, tot verlending van de arbeiders. En dat schept uiteindelijk een nog groter kwaad, zegt Rupke, namelijk het socialisme, wat dan volgens hem uiteindelijk tot de totalitaire staat leidt, vanwege de redenering die ik eerder noemde. En dus zegt Rupke, daarom moeten we in de markt interveneren, monopolies en kartels kapot maken en de permanente concurrentie van alle tegen alle organiseren. En dat is dan het neoliberalisme.
Oké, ja. Dat is wel interessant. En daar begint dat eigenlijk een beetje mee, hè, dat neoliberalisme. Want dat komt dus vanuit die jaren 30 komt dat eigenlijk op.
Ja.
Is hij dan een van de voorlopers daarmee, samen met Friedrich Hayek, denk ik?
Ja, hij is een van de geen eens een voorloper. Hij behoort tot de eerste generatie neoliberalen. Er wordt wel ook vaak gedacht dat neoliberalisme pas echt zou beginnen in de jaren 70 en 80. Met Thatcher, met Reagan. En een naam die dan ook vaak op theoretisch terrein valt, is die van Milton Friedman. Maar dat neoliberalisme, komen we steeds meer achter, was al in de jaren 40, 50 in West-Europa en deels ook in Amerika overigens, echt belangrijk. En daar zijn dus inderdaad namen aan verbonden voor Europa, vooral Wilhelm Rupke. Voor Groot-Brittannië en de Verenigde Staten iets meer Friedrich von Hayek. Wiens boek uit 1944, The Road to Serfdom, echt een enorme bestseller werd. Time Magazine verspreidde een verkorte versie van dat boek onder de lezers in een oplage van 800.000 exemplaren. En hij was zeg maar een beetje de Thomas Piketty van die jaren, zou je kunnen zeggen. Echt een intellectuele ster.
Wat is de strekking van zijn verhaal?
De strekking van zijn verhaal zit eigenlijk al in de titel besloten, The Road to Serfdom. En dat zegt eigenlijk dat alle politieke stromingen die niet een door de overheid aangejaagde concurrentie als uitgangspunt hebben, met andere woorden, alle andere politieke stromingen dan het neoliberalisme, uiteindelijk onvermijdelijk zullen eindigen in de totalitaire staat. Dus het is nogal een boude bewering. Alles, het klassiek liberalisme, het sociaal liberalisme, de christendemocratie, die behandelt Hayek volgens mij niet expliciet, maar dat is wel de logische uitkomst van zijn betoog. De sociaaldemocratie, het socialisme, het communisme, het fascisme, alles eindigt in de totalitaire staat. Want de enige manier om de totalitaire staat te vermijden is in te zetten op een doelbewust door de overheid aangejaagd concurrentieregime.
Ja. Ja, dus wat hij eigenlijk zegt is dat socialisme dat dus van de ene kant doet en neoliberalisme Of het liberalisme eigenlijk, als je dat spel Monopoly er weer bij pakt, dan neemt iedereen elkaar eigenlijk uiteindelijk over. En dan is het hele Monopoly-bord van één en dezelfde speler. Heb je ook geen liberalisme, dan is het ook een totalitaire staat van degene die alle aandelen ter wereld eigenlijk bezit.
Ja. En socialisten plaatsen daar natuurlijk hun eigen verhaal tegenover. Hè? Die, dat zie je ook in de jaren 50 in Nederland. Brengt de Partij van de Arbeid in 1951 een groot rapport uit, 300 pagina's dik. De Weg naar Vrijheid heet dat. Een directe verwijzing naar de Road to Serfdom van Hayek natuurlijk. Zij plaatsen hun alternatief daar tegenover. En in dat rapport staat ook een paragraaf, de neoliberale oplossing. Heel interessant stukje. En daarin zeggen die socialisten, die leveren dan weer kritiek op die neoliberalen. En die zeggen, ja, dat klinkt allemaal heel logisch wat die neoliberalen zeggen. Maar zeggen zij dan, het slaat eigenlijk nergens op. Want als je de overheid de macht wil geven om monopolies en kartels te breken, ja, waar leg je dan eigenlijk precies de grens? Wat bepaalt wat een monopolie en kartel is? Hoe snel moet een overheid daarin interveneren? Als een overheid daarin direct interveneert, dan kunnen de grootschalige, of te snel interveneert, dan kunnen de grootschalige industriële bedrijven die we gewoon nodig hebben, helemaal niet meer bestaan. Ze willen eigenlijk, is dan de kritiek van de socialisten, terug naar een soort voorindustrieel tijdperk. En dat kan helemaal niet meer. En dus socialisten zeggen dan, die weg van de neoliberalen is onhoudbaar. Het zou nog veel meer overheidsinterventie vergen als je dat echt wil uitvoeren dan wat wij voorstellen. En dus, doe het nou verstandig. Hou een vrije markt voor een deel in stand, maar dam hem ook in via sociale zekerheid. En dan krijg je een soort programma van wat dan de socioloog Karl Mannheim, die door socialisten in die jaren veel gebruikt werd, noemde planning for freedom. Dus je gaat doelbewust als overheid plannen voor vrijheid. En dat was een beetje de tegenstelling. Ja.
En dat is ook wel de winnende hand, denk ik, in die tijd. Want de verzorgingsstaat wordt opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog, volgens mij.
Zeker. Dat is voor een deel aan de winnende hand. Nee, laat dat duidelijk zijn. De jaren 50 waren zeker op het terrein van beleid en denken over de overheid geen neoliberale jaren, althans niet in Nederland. Er zijn een paar landen waar de neoliberalen veel invloedrijker waren. West-Duitsland is daar een duidelijk voorbeeld van. Maar het gekke wat je ziet in Nederland, want in Nederland in de jaren 50 regeert de regering Drees van 1948 tot 1958. Premier van de Partij van de Arbeid regeert samen met verschillende andere partijen, maar een van de vaste partner is altijd de Katholieke Volkspartij, de belangrijkste voorloper van het CDA. En die twee partijen zijn het eigenlijk op dit terrein helemaal niet eens. Dus wat je aan de ene kant ziet is dat de socialisten hard werken, en ook wel met katholieke steun hoor, en zeker van de linkerkant van de Katholieke Volkspartij, aan de verwezenlijking van sociale zekerheid, maar dat gaat langzaam. Er komt een noodwet voor de pensioenen, noodwet Drees. Uiteindelijk wordt de Algemene Ouderdomswet ingevoerd, ik dacht 56. En er is nog wat andere werkloosheidswetgeving ook. Maar de Nederlandse verzorgingsstaat ontwikkelt zich traag. En de echte grote klapper komt pas in de jaren 60, ironisch genoeg onder de VVD, samen met de christelijke partijen. Dan komt de bijstandswet, dan wordt de gezondheidszorg veel verder uitgebouwd, enzovoorts, enzovoorts. Tegelijkertijd heb je in de jaren 50 de rechterkant van de Katholieke Volkspartij en een paar christelijke partijen, die eigenlijk een beleid voeren wat veel meer neoliberaal geïnspireerd is en op die doelbewust aangejaagde marktwerking inzet. En dat is een van de centrale pijlers van het industriebeleid van de katholieke minister Van den Brink in de jaren 50. Een tamelijk rechtse katholieke econoom die een soort combinatie maakt van christelijke en neoliberale denkbeelden. Dus wat je ziet in die coalitie Drees is dat die twee partijen daar eigenlijk niet echt over eens zijn. Dat een socialistisch verhaal en een neoliberaal verhaal deels naast elkaar bestaan. En omdat Nederland in de jaren, dat is althans mijn theorie, een grote economische groei doormaakt, kan dat eigenlijk ook wel tegelijkertijd en ontstaan er geen echte fricties. En pas na de oliecrisis in de jaren 70, als er minder geld te besteden is, als er veel bezuinigd moet worden, als er meer keuzes gemaakt moet worden, zie je dat die tegenstelling steeds meer een rol gaat spelen en dat langzamerhand de neoliberalen ook meer aan de winnende hand zijn. Maar het is dus niet zo dat je vroeger alleen maar sociaaldemocratie, verzorgingsstaat, of een term die dan in dat verband ook al valt, Keynesianisme had, en daarna alleen maar neoliberalisme. Nee, je ziet eigenlijk vanaf de jaren 30, 40, 50 dat die stromingen wel ook naast elkaar steeds bestaan.
Ik vind dat wel interessant, want jij zegt eigenlijk dat die neoliberale stroming wel voor het aanjagen van de economie is. Mm-hmm. Maar als ik me niet vergis, dan zegt Keynes dat eigenlijk ook. Maar ik dacht niet dat Keynes te boek staat als een neoliberaal.
Nee, zeker niet. Keynes staat trouwens ook bepaald niet te boek onder kenners als een hele progressieve man. Het was een tamelijk conservatieve Brit. Die in 1936 zijn bekendste werk, The General Theory, publiceert. Waarin hij zich uitspreekt voor contracyclisch beleid. En daar kennen we hem vandaag nog vooral van. En contracyclisch beleid betekent dat je in tijden van economische laagconjunctuur, als het slecht met de economie gaat, als overheid juist investeert. En in tijden van hoog conjunctuur investeringen terugneemt om economische stabiliteit te waarborgen. Je hebt dan dus, je compenseert dan eigenlijk als overheid dus voor de golfbeweging in de economie. Met als doel om general employment te genereren. In het Nederlands wordt dat vaak vertaald als volledige werkgelegenheid, maar de term is eigenlijk wat breder. Het gaat niet alleen om volledige werkgelegenheid, maar een volledig employ, een volledig gebruik van de productiefactoren. Van alle productiefactoren. Dus een economie de hele tijd op maximale toeren laten draaien. Dat is wat Keynes wil. Dat is niet per se wat neoliberalen voor ogen staat. Neoliberalen staat voor ogen een zo optimaal mogelijk concurrentieregime realiseren. En dat is niet, hoeft helemaal niet hetzelfde te zijn als Keynes een contracyclische beleid.
Oké. Ja, dus in het neoliberale verhaal staat die waar Keynes echt heel erg streeft naar volledige werkgelegenheid. Wat ja. In Nederland, en wat jij dan zegt, dat het iets breder is.
Ja.
Dat dat echt het doel van de economie moet zijn. Zijn neoliberalen daar wat minder mee bezig?
Ja, neoliberalen zijn daar minder mee bezig. Wat neoliberalen eigenlijk zeggen is, het belangrijkste in een economie is niet zozeer volledige werkgelegenheid, maar optimale concurrentie. En dan heb je ook een flink aantal neoliberalen, ik denk eigenlijk wel de meeste, die zeggen wat ook heel belangrijk is in de economie, is de waardevastheid van geld. Je moet weten hoeveel, nou, voor Nederland in die tijd, je gulden waard is. Als je heel veel inflatie krijgt en je gulden wordt elk jaar 5% minder waard, dan weet je niet hoeveel je geld waard is en dat schept heel veel economische onzekerheid.
Ja.
Je kunt wel bedenken natuurlijk dat volledige werkgelegenheid meer in het belang is van de factor arbeid. Arbeiders, mensen die zonder werk geen inkomen hebben. De waardevastheid van geld aan de andere kant is meer in het voordeel van de factor kapitaal. Want wie heel veel geld heeft, heeft ook het meest aan de, of heel veel schulden in bij anderen heeft het meest aan. Dat laatste trouwens niet, maar wie heel veel kapitaal heeft, heeft het meeste aan waardevastheid van geld.
Ja, precies.
En die schulden in trouwens ook.
Ik zit even te denken, want iemand die tegenover Keynes staat, volgens mij, is Milton Friedman.
Ja, zeker.
En nu herinner ik me ook in de voorbereiding, ik heb wat stukken daarover gelezen, ja, dat hij ook een totaal ander idee had van het verwezenlijken van die zekerheid voor mensen. En dat was wel interessant, want hij kwam daarin al terug op iets wat nu heel erg speelt, het basisinkomen.
Ja, zeker.
Waarin hij eigenlijk pleit voor een negatieve inkomstenbelasting in plaats van dus het doelstellen van die werkgelegenheid. Dat je eigenlijk zegt, we geven mensen gewoon een bepaald bedrag.
Ja.
En ik vond het wel fascinerend, omdat te horen van iemand die totaal rechts is eigenlijk.
Ja, ja, dat is inderdaad fascinerend. Ja, dat basisinkomen oogt dan een soort minimale basis te leggen in de markt. Misschien even goed om te zeggen, want met Milton Friedman gaan we ook een beetje over naar een andere fase in de ontwikkeling van neoliberalisme. We hebben het nu vooral over de jaren 30, 40, 50 gehad. Milton Friedman is al in een vroeg stadium bij de neoliberalen betrokken. Publiceert al papers over het neoliberalisme in de jaren 50. Maar zijn echte invloed komt in de jaren 60 en daarna. En met Milton Friedman begint ook die neoliberale beweging. We moeten het trouwens ook nog even hebben zitten te denken over hoe die neoliberalen georganiseerd zijn. Dat is ook nog wel een interessant verhaal, maar dat komt zo wel. Okay. Met Milton Friedman treedt die neoliberale gedachtevorming eigenlijk ook een wat andere fase in. Tot die tijd gaat het verhaal op, zoals ik dat zojuist vertelde, dat neoliberalen erg voor een overheid zijn die de markt aanjaagt via de strijd tegen monopolies en kartels. En dat is dan zou je kunnen zeggen, een hoofddoel, voor zover er één hoofddoel is binnen de neoliberale beweging. Dat staat erg onder invloed van met name Duitse neoliberale denkers, die ook wel ordoliberalen worden genoemd. Vanaf Milton Friedman verandert dat. Milton Friedman heeft een promovendus gehad, ik dacht eind jaren 50, begin jaren 60.
Even kijken, want dat is ook een econoom. We hebben Friedrich Hayek, gehad, dus een econoom, Keynes een econoom.
Ja, Milton Friedman.
Zit een beetje aan het spectrum van Hayek ook vast, denk ik.
Ja, in zekere zin. Amerikaanse econoom. Gevestigd in Chicago, wordt gezien eigenlijk als een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste representant van de zogenaamde Chicago School binnen de economie.
Ja, en dat is een hele belangrijke school ook, dacht ik, hè?
Zeker.
Heel veel in genoemd wordt.
Ja, Friedman verschilde heel erg van Hayek, omdat Hayek, die in Oostenrijk zijn opleiding had gevolgd bij zijn mentor Ludwig von Mises, heel erg vanuit eerst theoretische beginselen redeneerde en minder geïnteresseerd was in empirisch onderzoek. Dus eigenlijk gewoon met allerlei statistieken en dergelijke gewoon kijken hoe werkt die economie nou. Je moet beginnen vanuit theoretische beginselen. Wat wil je met een economie? Hoe werkt een economie? Theoretische grondslagen en dan komt dan de rest wel. Dat is minder belangrijk. De Chicago School begon vanuit de andere kant en probeerde heel erg te kijken naar de empirische kant van de zaak met minder nadruk op theorievorming. Friedman had een promovendus die onderzoek had gedaan in eind jaren 50, begin jaren 60, waaruit zou blijken, later ook weer veel betwist, dat monopolies en kartels in de markt wel tijdelijk konden ontstaan, maar zich uiteindelijk vanzelf zouden oplossen. Kortom, de aanname die socialisten lange tijd hadden gedaan, die vroege neoliberalen lange tijd hadden gedaan, dat een markt naar monopolies tendeert, zoals bijvoorbeeld bij het bordspel Monopoly, die zou niet opgaan. En vanaf dat moment zie je een verschuiving binnen de neoliberale beweging, enigszins weg van het idee dat monopolies en kartels het grootste probleem zijn, want dat lost zichzelf op termijn toch wel op. Maar dat eigenlijk de strijd van neoliberalen meer zou moeten zijn om het concurrentiemechanisme niet alleen binnen de markt te verspreiden, want dat lost zichzelf wel op, maar ook binnen de overheid. En Milton Friedman is een van de grote voorstanders om eigenlijk het marktmodel niet binnen de markt te houden, maar ook binnen de overheid steeds meer invloed te doen winnen. Ideeën die voor ons nu, waar wij nu heel erg aan gewend zijn, marktwerking in de zorg, in zekere zin marktwerking in het onderwijs, dat soort ideeën, dat ambtenaren eigenlijk binnen het overheidsapparaat marktwerking organiseren om dingen soepel en efficiënt te laten lopen, dat was in de jaren 40, 50 nog niet erg dominant. Maar je ziet dat vanaf de jaren 70, 80 steeds meer opkomen. En in de jaren 90 krijgt dat zijn hoogtepunt. Dus Friedman is wat dat betreft echt een interessante figuur in die omslag binnen de neoliberale beweging. De continuïteit zit erin dat men voor vrije concurrentie is. Maar waar men die vrije concurrentie op projecteert, dat verschilt. In de vroege fase is dat vooral de markt. In de late fase is dat het terrein van de overheid.
En hij is dus eigenlijk echt iemand die stelt, de overheid moet gewoon dienen voor het stukje eigendom en verder misschien een stukje veiligheid, dat soort zaken. Maar verder zijn handen overal van afhouden, zoveel mogelijk.
Nou kijk, als Milton Friedman dat seks zou zeggen, dan zou die misschien meer een klassiek liberaal zijn. Dat lijkt meer op laissez-faire.
Okay.
Op het terrein van de economie zegt hij dat deels, hoewel Milton Friedman is niet bekend om zijn enorme consistentie, dus dat verschilt ook alweer een beetje van periode tot periode. Maar wat Friedman echt anders maakt dan laissez-faire is dat hij zegt dat hij wel een bewustzijn heeft dat de overheid vrije concurrentie kan aanjagen, maar dat dus vooral binnen de staat zelf zou moeten gebeuren. Ja. Marktwerking in de zorg, marktwerking in het onderwijs. Kijk, een klassiek liberaal als Adam Smith of voor mijn part Thorbecke of zo. Het zou ondenkbaar zijn dat Thorbecke zou gaan beginnen over marktwerking in het onderwijs en in de zorg. In de 19e eeuw denken we nou niet bepaald daaraan. Die man heeft zich daar nooit mee bezig gehouden. Thorbecke is een prototype klassieke liberaal. Net zo min lijkt het me erg waarschijnlijk dat Mark Rutte vandaag de dag zou gaan nadenken over het opstellen van een nieuwe grondwet. Daar ligt nietsmans prioriteiten. Dat constitutionalisme van Thorbecke, wat precies past bij dat klassieke liberalisme, de staat laat de economie vrij, maar is er een aantal duidelijke regels gebonden in de grondwet. Dat is heel typisch voor zijn stroming. Mark Rutte, was denk ik veel meer in de neoliberale traditie, is veel meer bezig met het organiseren van concurrentie. Dat even om de verschillen tussen die stromingen aan te geven. En ook te laten zien waar Friedman een beetje in dat verhaal past. En dat die geneigdheid, die gerichtheid op dat concurrentiebeginsel, maakt hem tot een typische neoliberaal. Ook al gelooft hij dan dat monopolies en kartels zichzelf wel oplossen en laat hij de economie een beetje vrij.
Ja, ik vind het nog wel interessant om heel even in te gaan op dat negatieve inkomstenbelasting. Wat dus eigenlijk verschilt als in een basisinkomen, dat iedereen dat krijgt. Maar een negatieve inkomstenbelasting is eigenlijk dat je met min 1000 euro bij de belastingdienst start en vanaf daar belasting gaat betalen. Dat is een idee wat Milton Friedman ook oppert in zijn boek, geloof ik. Ik weet even niet hoe zijn boek ook weer heet.
Dat is Capitalism and Freedom.
Ja, ja. Dus dat neigt ook weer echt naar die freedom, naar die vrijheid. En dan wel voor iedereen. Maar dat is dus wel iets heel anders dan een verzorgingsstaat eigenlijk. Dat is dus heel erg van het loslaten.
Ja, zeker.
We bieden je een bepaalde basis en verder zoek je het eigenlijk maar uit.
Ja, ja. En dat is natuurlijk wat je nu in de discussie over het basisinkomen ook heel erg ziet. Dat het dus heel erg uitmaakt hoe je dat basisinkomen organiseert. Een basisinkomen is niet per definitie, dat is niet gezegd, dat een basisinkomen per definitie links of per definitie rechts is. Iemand als Rutger Bregman, die in Nederland veel strijd heeft geleverd om dat basisinkomen op de agenda te zetten, heeft in zijn vroege stukken wel gezegd van ja, zie je zelf zo iemand als Friedman, neoliberaal was er voorstander van, kortom, iedereen is het erover eens, dit is een heel goed idee. Later is hij daar wat meer op teruggekomen, omdat hij toen hij zich wat meer in, nog wat verder daarin dook, geloof ik ook wel wat meer is gaan beseffen dat het heel belangrijk is hoe je zo'n basisinkomen organiseert. Als basisinkomen eigenlijk een uitbreiding is van wat nu bijstand is, met een heel geheel van sociale voorzieningen, publieke sector, inkomensnivellering, dan kan het meer gelijkheid opleveren. Als basisinkomen betekent er is een soort van bodem, een hele lage bodem, en we regelen dat één keer, maar er zijn verder geen goede publieke voorzieningen, geen goede toegang tot zorg en we laten iedereen aan zijn lot over. Nou, dan hoeft het helemaal niet tot meer gelijkheid tussen mensen te leiden. Dus het hangt heel erg af hoe je dat organiseert. Dus ja, Friedman heeft zich wel eens voor een basisinkomen uitgesproken. Maar nee, dat betekent niet zonder meer dat je hem nou als een, of helemaal niet zou ik zeggen, als een linkse of enorm sociaal voelende, tenminste niet zoals dat in links begrepen wordt, sociaal voelende denker zou moeten interpreteren. Hij is zeer marktgericht, maar wel met een zekere bodem. En voor neoliberalen is zo'n bodem natuurlijk wel belangrijk in de markt. Want als mensen echt zo erg verarmen dat ze helemaal nergens meer uitkomen, dan kunnen ze ook niet meer aan die markt deelnemen.
Nee, precies. Dus dat is eigenlijk wat hij probeert te bewerkstelligen. Dat toch op de een of andere manier voor iedereen mogelijk moet maken om weer geld in die markt te pompen.
Ja, als je er tenminste in meegaat in zijn veronderstelling dat die machtsonevenwichtigheden in de markt zichzelf op termijn wel zullen oplossen, of dat die in ieder geval rechtvaardig zijn, en dat concurrentie dus een eerlijke manier is om een eerlijk model is wat iedereen gelijke kansen garandeert. En dat is natuurlijk heel erg de vraag, is dat wel zo? Als jij uit een hoger opgeleid gezin komt, veel, geen eens misschien in geld, maar veel cultureel kapitaal van huis uit meekrijgt, heb je wellicht in die concurrentiestrijd al vanaf je hele vroege jeugd een voorsprong op anderen. Dus je kunt je afvragen, dat concurrentiebeginsel gaat ervan uit, iedereen begint met gelijke kansen. En de klassieke kritiek van links is natuurlijk, is dat wel zo? Dus die kanttekening wil ik er wel bij plaatsen.
Dat is wel echt het idee van al die neoliberale denkers, van iedereen heeft gelijke kansen aan het begin. Dus dat spel monopolie met iedereen start met dezelfde basis.
Ja, dat is denk ik in de naoorlogse, als je één centraal thema moet noemen, denk ik, in de tegenstelling tussen liberalen en sociaaldemocraten na de Tweede Wereldoorlog, dan is het dat. Ja. Wanneer hebben mensen gelijke kansen? Hebben mensen eigenlijk van nature gelijke kansen? Met andere woorden, je hoeft alleen maar gelijke rechten in de wet te regelen en dan ben je er. Of moet de staat actief dingen doen om gelijke kansen te creëren door bijvoorbeeld te compenseren voor het feit dat sommige mensen nou eenmaal minder van huis uit meekrijgen dan anderen.
Ja.
De grote strijd tussen sociaaldemocraten en liberalen gaat vrijwel altijd in ieder geval ook over dat thema.
Ja, want als je het communisme loslaat, ik bedoel, communisme is natuurlijk gelijke kansen aan het begin en gelijke kansen aan het einde van je leven. Dus eigenlijk dat
gelijke gewoon, uitkomsten.
Precies, ja. Gelijke inkomsten, gelijke uitkomsten. Ja. En beide stromingen van het socialisme en het liberalisme of het neoliberalisme zeggen eigenlijk gelijke kansen aan het begin hebben we. Daar gaat een discussie over of dat wel klopt. En gelijke kansen aan het einde, dat ja. Dat hoeft van ons allebei niet.
Nee, gelijke kansen misschien wel, maar gelijkheid aan het einde is niet meer een streven, denk ik, van de moderne sociaaldemocratie. Omdat sociaaldemocraten ook, net als liberalen trouwens, tamelijk meritocratisch zijn ingesteld. En meritocratisch betekent, je wordt beoordeeld op je talent.
Ja.
En het gaat er dan natuurlijk om dat iedereen met een gelijk talent gelijke kansen krijgt. Dus niet, laten we zeggen, jij wordt in een arbeidersgezin geboren en je bent hartstikke slim en ik word in een ben zoon van een hoogleraar of zo en ik ben hartstikke dom en ik kom toch uiteindelijk beter uit omdat ik zoveel profijt heb van mijn achtergrond.
Ja.
Dat niet op kan tegen, nou, enzovoort.
Ja, dus daarin zitten die stromen wel eigenlijk, daar zijn we allebei niet voor. We zijn allebei voor die gelijke kansen.
Ja, zeker. Okay.
En, dat is wel interessant om te weten. Dat zij daar in ieder geval allebei naar proberen te streven. Of dat dan daadwerkelijk ook in de praktijk zo is. Dat is natuurlijk een tweede, maar ja. dat is iets waar veel discussie ook over gevoerd wordt.
Ja, en wat ook interessant is hieraan natuurlijk, is dat dat beginsel van die meritocratie, je wordt beoordeeld op talent, dat dus eigenlijk ook niet meer echt ter discussie staat. Dat het geoorloofd is, als jij meer talent hebt, dat je een hogere positie in de samenleving inneemt. Terwijl ook daar kun je natuurlijk, grappig genoeg, zou je vraagtekens bij kunnen stellen. Want ja, is talent ook niet aangeboren? En als talent is aangeboren en je dus eigenlijk niks aan kan doen, is het dan eigenlijk eerlijk om mensen met meer talent hoger? Maar goed, dat is weer een hele andere discussie.
Ja, en die past ook weer meer terug, denk ik, in dat communisme versus kapitalisme stuk.
Ja, zeker.
En die discussie is beslecht op een gegeven moment.
Die is op een gegeven moment beslecht.
We gaan uit naar een kapitalistisch systeem. Daarin zeggen we, mensen met talent, die gaan het redden. En hoe we dat dan precies doen, daar staan beide stromingen een beetje tegenover elkaar.
Ja, precies.
Het is wel interessant hoe dat zo gaat. Daar had ik eigenlijk ook niet zo bij stilgestaan.
Nee.
Wat ik wel interessant vind, we hebben het over die economen gehad. Ik weet even niet, Wilhelm Rupke zei je net nog,
was
dat ook een econoom?
Was ook een econoom.
Ja, dus eigenlijk komt dat op door allemaal economen die daarover beginnen. En jij zei ook al, het is echt een ideeënpolitiek.
Ja.
Vervolgens zien we volgens mij in de jaren 70, 80 dat het ook meer richting het echt politieke spectrum gaat. En daar zijn invloed begint te krijgen.
Ja.
Is dat echt een omschakeling?
Ja en nee. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, misschien eerst even een stapje terug. Want een vraag die natuurlijk nog een beetje is blijven liggen, is, denk ik, is, want we hebben het nu heel erg gehad over hoe zitten die neoliberale ideeën in elkaar. Maar de grote vraag is natuurlijk, als die neoliberalen geen eigen partijen hebben gevormd, wat ik helemaal aan het begin van het interview vertelde, hoe hebben ze dan eigenlijk precies invloed aangewend? En hoe verhoudt die vroege invloed zich tot, wat je net vraagt, die late invloed binnen de kern van politiek? Historici en sociale wetenschappers die dit onderzoeken worstelen al een jaar of 10 heel erg met hoe moet je die neoliberalen nou karakteriseren. Het is geen partij. Je hebt geen, ik zei het eerder al, geen zelfbenoemde neoliberale partijen, in ieder geval niet op substantiële schaal, die zeggen wij zijn de neoliberalen, dit is ons partijprogramma, dit is ons beginselprogramma, hier zijn onze vlaggen en hier is onze inzet voor de aankomende verkiezingen.
Even kort, bij de socialisten of de socialistische stroming is dat duidelijk wel het geval, volgens mij.
Ja, duidelijk. Vraag mensen, wat is een socialistische partij in Nederland? En ze zullen de SP en de Partij van de Arbeid noemen, dus al redelijke overeenstemming zijn. Ja. Vraag ze, wat zijn de christendemocraten? Iedereen komt met CDA, de ChristenUnie en eventueel de SGP. Vraag ze naar de neoliberalen. De een zal zeggen het is de Partij van de Arbeid. De ander zegt het neoliberalisme bestaat niet. De ander zegt het is de VVD. De ander zegt nou D66 vind ik echt neoliberaal. Er is veel minder overeenstemming over.
Okay.
En het grappige is dat...
En even, dat is wat je nu zegt. Dat is onder de mensen die zich daar echt in verdiept hebben vanuit historisch en sociaal de gedragswetenschappelijke de wetenschap. Of bedoel je dan meer de gewone man op straat die daar...
Ik bedoelde dit meer algemeen maatschappelijk, in het maatschappelijk debat. Maar ook onder wetenschappers is de term neoliberalisme niet onomstreden. En er zijn ook mensen die ontkennen dat het neoliberalisme überhaupt zou bestaan. Zouden ze zeggen dat is eigenlijk een onzinnige term voor een niet bestaande stroming. Waarom zou het neoliberalisme niet bestaan? Laat ik daarmee beginnen. Het argument is dan veelal, zelfbenoemde neoliberalen bestaan niet op een substantiële schaal. En we kunnen geen neoliberale partijen aanwijzen zoals we dat wel met socialistische partijen of christendemocratische partijen kunnen doen.
Ja, dat is waarom je eigenlijk zegt, dat klopt, in die zin bestaat het ook niet. Maar de ideeën ervan, die hebben toch zeker wel hun invloed gehad.
Nou, die ideeën hebben veel invloed gehad. En ik denk ook niet uiteindelijk dat het waar is dat het neoliberalisme als stroming niet bestaat. Ik denk alleen dat het op een andere manier zich heeft georganiseerd. En een van de termen die daarvoor in toenemende mate gangbaar is geworden, toen die eenmaal was gemunt een kleine 10 jaar geleden, is de term gedachtencollectief. Neoliberalen als een gedachtencollectief. Wat je ziet met neoliberalen is dat ze... Kijk, je kunt je wel voorstellen in 1945, wat hebben we er dan op zitten? De beurskracht van 1929, de massawerkloosheid, de opkomst van de fascistische regimes. En één ding, daar was bijna iedereen het wel over eens. Dit heeft in ieder geval erg te maken met het laissez-faire liberalisme, wat de boel verschrikkelijk uit de klauwen heeft laten lopen. Ja. Socialisten vonden dat omdat er te weinig sociale zekerheid was. Neoliberalen vonden dat omdat er te weinig competitie was. Maar beide waren zeer kritisch over het laissez-faire liberalisme zoals dat voor de crisis had bestaan. En daar kon je ook bijna niet omheen.
En het laatste... Even heel kort terug. Dat fascisme wat we nu ook al een aantal keer genoemd hebben, dat is eigenlijk maar een hele korte, intensieve tussenkomst, denk ik dan. Of?
Ja, in Italië wordt het natuurlijk al groot in de jaren 20, in Duitsland in de jaren 30. Het is behoorlijk invloedrijk geweest op veel plekken, maar het is natuurlijk vergeleken met de geschiedenis van de andere stromingen relatief kort zo dominant geweest. Ja.
Oké, okay, en dat was wel echt richting totalitaire staat terug, dus ook communisme eigenlijk weer, hè?
Ja, communisme is natuurlijk geen fascisme, maar wel totalitaire staat. Okay. Een grote mate van machtsconcentratie binnen een staat met een sterk hiërarchische structuur en met zeer veel omvattende ambities qua machtsuitoefening voor burgers. Ja.
Nou goed, dat stort helemaal in.
Dat stort in. En als je iets dus niet wil zijn na 1945, is het een liberaal, laten we wel wezen. Die hadden de schuld van zo'n beetje alles. Je ziet ook voor de Tweede Wereldoorlog heb je in Nederland nog de Liberale Staatspartij. Na de Tweede Wereldoorlog zijn wel partijen die zich liberaal noemen, maar er is geen enkele partij meer die het nooit nog heeft aangedurfd om liberaal in een partijnaam op te nemen.
Okay.
De Liberale Partij van Nederland in 1948 werd de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. We hebben geen partij die zichzelf de Liberale Partij meer noemt. En dat patroon zie je ook elders optreden. Het is dan niet echt handig, dat kun je je wel voorstellen, als je als liberalen of mensen die zichzelf wel in de liberale traditie plaatsen iets wil bereiken, om te zeggen wij zijn de liberale partij, stem op ons, niet bepaald succesverzekerd. Dat blijkt ook wel, want de VVD, ook al noemt hij zichzelf niet liberaal, maar staan ze wel voor het liberalisme, is toch eigenlijk een vrij marginale partij tot... begin jaren 60, dan worden ze wat groter. Maar pas in de jaren 70 met Wiegel breken ze echt door als een van de grote middenpartijen in Nederland.
Ja.
Direct na de Tweede Wereldoorlog, 6% van de stemmen, hè, de liberalen in Nederland, weggevaagd. 50 jaar eerder hadden ze een parlementaire meerderheid. Veranderd kiesstelsel, werden ze al kleiner.
Het is nu 6%. Nu voor het eerst ook weer dat er een liberale premier is, dacht ik. Hè?
Zeker. Voor het eerst was dat in 100 jaar ongeveer.
Okay, misschien dat je Lubbers daar ook nog wel onder kan scharen. Maar dat
maar die was natuurlijk voor de christendemocraten. Ja. Dus je kunt wel zeggen, hij huldigde liberale denkbeelden, maar hij was niet van de liberale partij. Okay. Maar goed, even terug naar de neoliberalen. Zeiden dus, wat we moeten doen als we liberale gedachten invloed willen laten krijgen, is niet zozeer eigen liberale partijen oprichten overal in Europa en maar we moeten eigenlijk met onze liberale ideeën invloed verwerven binnen gevestigde partijen. Als een soort ideeëngerichte lobbyclubs. Je hebt in Nederland ook een netwerk, Burgerrecht heet dat. Ik heb daar zelf ook over geschreven. Die ook heel letterlijk op een oprichtingsvergadering precies die ambitie uitspreken. Wij willen onze ideeën invloed laten werken juist binnen gevestigde partijen. Want als mensen daar anders gaan denken, gaan de politieke leiders ook anders denken, gaan de ambtenaren anders denken. En dan hoef je jezelf helemaal niet liberaal te noemen om wel die invloed uit te oefenen. Het lijkt dus een beetje op een lobbyclub, of het nou gaat om de lobby van Greenpeace, of de lobby van Shell, of de lobby van, weet ik veel, een van de partijen in de zorg vandaag de dag. Die proberen natuurlijk ook informele invloed binnen bestaande partijen aan te wenden. Maar het bijzondere van die neoliberalen is dat ze niet op een specifiek thema, specifiek als een soort one-issue-beweging opereren, maar echt een alomvattend beeld hebben waarover toch een behoorlijke mate van overeenstemming bestaat. Natuurlijk, binnen dat neoliberale gedachtencollectief zijn er verschillen van opvattingen, maar het idee dat competitie, dat je de markt niet moet indammen, zoals de sociaal-liberalen willen, en ook niet moet vrijlaten, zoals de klassiek-liberalen willen, maar moet aanjagen als overheid, ja, dat is toch wel een hele belangrijke gemene deler. En dat is denk ik ook het belangrijkste argument om te zeggen, ja, dat neoliberalisme is wel degelijk een stroming, is wel degelijk een beweging.
En daarin verschijnen dus ook een aantal echte bestsellers, wat je al zei. Is dat ook in die periode dan?
Ja, dat begint al vroeg. The Road to Serfdom van Hayek is daarvan tegenwoordig nog het meest bekend, 1944. Minder bekend is, maar destijds ongeveer net zoveel gelezen, denk ik, is Civitas Humana van Wilhelm Rupke. Bijzonder populair. Rupke was veel populairder dan Hayek in Nederland in die jaren. Dus je hebt een aantal van die bestsellers die het echt goed doen. Rupke is verschillende malen naar Nederland gekomen om hier heel goed bezochte lezingenreeksen te geven. En je hebt dus twee netwerken, het netwerk Burgerrecht en het netwerk Comité ter Bestudering van Ordeningsvraagstukken, die neoliberale lezingen publiceren in een oplage van 500.000. Dus echt enorm. Dus echt heel veel voor de Nederlandse markt. Die lezingenreeksen organiseren, die alles aan doen om ook binnen gevestigde partijen, en met name binnen de christelijke partijen, met die ideeën invloed te verwerven. En in sommige dingen, zoals bijvoorbeeld die industriepolitiek van minister Van der Brink, die ik eerder noemde, zie je dat ook terug. En internationaal houden deze Nederlanders contact met andere neoliberalen binnen een overkoepelend internationaal netwerk. En dat is de zogenaamde Mont Pèlerin Society, die in 1947 door Friedrich Hayek werd opgericht. Nou zijn er onderzoekers, vooral in de vroege fase van neoliberalisme, die Mont Pèlerin Society hebben onderzocht. En eigenlijk een beetje de indruk wekken van haast een soort mondiaal neoliberaal complot. Achter de schermen zijn er allerlei neoliberalen geweest, die hebben ideeën uitgedacht en die hebben daar zo'n beetje de hele globale wereldeconomie mee overgenomen. Nou, daar geloof ik geen bal van, want zo gecoördineerd was het niet. Daarvoor waren de meningsverschillen te groot. Er lag niet een soort lange termijn gedetailleerd stappenplan klaar. Maar wat je wel ziet, is dat gelijkgestemden met elkaar in coalitie bij elkaar komen en langzaamaan nader tot elkaar groeien, zo'n competitiegericht politiek programma ontwikkelen en daarmee wel als een soort heel brede lobbygroep in allerlei landen bij politici en beleidsmakers een voet aan de grond krijgen. En dan vanaf de jaren 70 zie je dat op steeds bredere schaal lukt. Omdat de oliecrisis uitbreekt. Omdat sociaaldemocraten steeds minder een antwoord krijgen op hoe hou je de verzorgingsstaat precies betaalbaar. Maar belangrijker nog dan het betaalbaarheidsprobleem is dat, denk ik, is dat zelfs binnen links zelf men vond dat eigenlijk die verzorgingsstaat bevoogdend zou zijn. En dan komen neoliberalen eigenlijk aan zet die zeggen, ja, maar wij hebben een andere oplossing. We moeten ook niet zoveel van de staat verwachten, maar we moeten veel verwachten van de familie, van de samenleving en van de markt.
En dat is eigenlijk de hele weg van de jaren 40 tot de jaren 70.
Ja.
Waarin veel mensen, geloof ik, ook zeggen, in de jaren 70 komt dat neoliberalisme dus pas echt op. Maar jij zegt eigenlijk, daar is dus eigenlijk een hele voorgeschiedenis aan vooraf gegaan.
Zeker.
En dat ontpopt zich eigenlijk pas echt in de jaren 70. En dat is denk ik met Ronald Reagan als president van Amerika en Margaret Thatcher in Groot-Brittannië.
Ja.
Die eigenlijk het West-Europees, of het niet West-Europees, maar het Westen daarin echt op politiek vlak ook in meetrekken. Ja. Klopt dat?
Ja, dat zijn in ieder geval hele belangrijke figuren die natuurlijk als een soort breekijzer in de politiek hebben gefunctioneerd. Heel belangrijk geweest. Reagan is denk ik in 80 verkozen, zeg ik uit mijn hoofd. Thatcher in 79. En het heeft dan al wel echt een lange aanloop in de jaren die daaraan voorafgaan van groeiende kritiek. En daar sluiten zij natuurlijk ook op aan, met een goede politieke antenne daarvoor. En voor Nederland is de ironie dat het belangrijkste breekijzer daarvoor is eigenlijk geweest binnen het, wat vaak genoemd wordt, het meest linkse kabinet ooit, het kabinet Den Uyl, waar een minister van Financiën zit, Wim Duisenberg, van de Partij van de Arbeid, met een aantal ambtenaren met duidelijke marktgerichte ideeën, die al sterk in neoliberale richting beginnen te denken. En dan met Thatcher en Reagan op het wereldtoneel. Ja, dat helpt alleen maar natuurlijk met die internationale voorbeelden om dit uiteindelijk meer krediet te geven. En met Lubbers zie je dan dat Nederland die omslag ook echt begint te maken.
En wat zijn er de gevolgen van? Dat de verzorgingsstaat gewoon heel erg ingedampt wordt?
Het begint met, ook. Het begint met begin jaren 80 met de zogenaamde, met een aantal, met een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Munize Varisli heeft daar een prachtige scriptie over geschreven, over de aanloop naar het zogenaamde akkoord van Wassenaar begin jaren 80, waarin werknemers en werkgevers tot een akkoord komen dat lonen gematigd moeten worden en dat in ruil daarvoor arbeidstijdsverkorting voor werknemers ontstaat, zo'n kortere werkweek. En zij laat in die scriptie prachtig zien hoe in de aanloop naar dat akkoord eigenlijk al, dus ver voor dat akkoord gesloten wordt, de vakbond steeds meer aan de zijkant komt te staan en dat werkgevers steeds machtiger worden en een steeds grotere invloed krijgen ook op overheidsbeleid. En een van de belangrijke wapenfeiten daarin zijn de zogenaamde commissies Wagner geweest. Wagner moet ik zeggen. Wagner is de componist. Wagner is de Shell voorman.
Kleine verschillen.
Klein verschil inderdaad. Het wordt vaak als Wagner uitgesproken omdat die naam zo maar heet Wagner. Heette Wagner. En die commissies Wagner zijn eigenlijk ingesteld om te kijken, ja, hoe moeten we de, wat is de toekomst van de Nederlandse industrie? Wat is de toekomst van, hoe maken we de Nederlandse economie weer concurrerend? En saillant detail is dat Wagner voorman is van Shell, dat in die commissie het bedrijfsleven zeer sterk vertegenwoordigd is, de vakbonden zeer zwak. En dat omdat langzamerhand de kosten van arbeid voor Nederland te ver uit de pan uitreizen om met het buitenland concurrerend te kunnen zijn, dat de vakbonden eigenlijk een zwakke positie hebben. Omdat als zij bij looneisen blijven, het probleem wel ontstaat dat er in Nederland een grote werkloosheid dreigt. En de overheid is niet op een of andere manier bereid om daarbij voor bij te springen, voor zover dat al zou kunnen. En vanaf dat moment zie je dat dat een belangrijk mijlpaal is, eigenlijk ook voor de verrechtsing van beleid. En daarop volgt dan de bezuinigingspolitiek van Lubbers. En om je eerdere vraag te beantwoorden, het begint vooral met privatiseringen. Dus eigenlijk dingen meer aan de markt overlaten. PTT wordt verzelfstandigd op termijn, maar dat is eigenlijk net na Lubbers, volgt ook de verzelfstandiging van, of de semi-verzelfstandiging van het spoor. De elektriciteitsvoorzieningen worden verzelfstandigd, de posterijen, de postbank wordt verkocht. En dan in de jaren 90, eind Lubbers, begin Paars, zie je ook die meer, laten we maar zeggen, als we vermarkting, dingen overlaten aan de markt, negatief neoliberalisme noemen, en het inzetten van het concurrentiebeginsel binnen de overheid, positief neoliberalisme, dan zijn de jaren 90 vooral de jaren van positief neoliberalisme. Het inbrengen van marktprikkels binnen de kaders van de overheid.
En dat is wel allemaal dus gestoeld op die economische denkers die wij eerder hebben aangehaald. Daar komen dit soort ideeën wel vandaan.
Of? Ja, die spelen daarin een belangrijke rol. Niet alleen maar natuurlijk, want ja, Hayek, dat is tegen die tijd ook al enorm oude meuk. Dat is 40 jaar oud, dus dat moet een beetje bij de tijd worden gebracht. En er komen allerlei nieuwe ideetjes bij. En natuurlijk moeten er compromissen gesloten worden. Partij van de Arbeid zit op een gegeven moment ook weer in de regering. Die moeten ook in mee. De Christendemocraten moeten ook een beetje hun zin krijgen. Dus natuurlijk is het niet zo dat dan even het programma van Hayek en Friedman simpelweg wordt uitgerold. Maar je ziet wel, als je kijkt naar de grondbeginselen van dat beleid, dat dat idee een heel belangrijke rol speelt. De markt is goed, de markt moet door de overheid worden aangejaagd en bevorderd. De markt moet op die plekken worden gebracht waar zij niet van nature aanwezig is.
Dat zijn die fundamentele ideeën die dan wel echt worden ingevoerd, denk ik.
Ja, zeker. Die er een belangrijke rol in gaan spelen. Ja. Absoluut.
Oké, en dat komt dan dus eigenlijk door die twee grote wereldleiders eigenlijk, of Margaret Thatcher en Reagan, bij wie dat dus begint, echt op het politieke toneel?
Weet ik niet. Ik denk dat dat is een katalysator geweest, maar in Nederland zie je ook al langer ontwikkelingen wel in die richting. Het heeft geholpen, denk ik. Ik weet niet of het is niet de... Ik weet niet of de voornaamste oorzaak ervan is geweest. Dat denk ik niet per se. Je ziet ook wel dat Nederlandse neoliberalisme een soort interessante combinatie wordt. Want laten we wel wezen, het CDA is nog steeds de grootste partij in Nederland. Om en nabij de 50 zetels gedurende de jaren 80. Enorme speler. Partij van de Arbeid ook zoiets trouwens. Partijen waren zo groot, daar kunnen we ons nu nauwelijks meer een voorstelling van maken in het huidige verbrokkelde landschap. Maar het CDA had sleutelmacht, meestal het initiatief bij de formaties, zeker in de jaren 80. En wat je dus ziet in Nederland is dat er ook een soort combinatie gaat ontstaan van geïmporteerde neoliberale ideeën en de agenda van de christendemocraten. En de specifieke vorm die dat in Nederland aanneemt is dat het is belangrijk om veel ruimte te laten voor de markt, maar het is ook belangrijk om veel ruimte te laten voor het maatschappelijk middenveld. Dus je gaat niet zeggen... we moeten de zaak aan de markt overlaten. Iedereen is zelf verantwoordelijk, SEC. En we willen een individualistische samenleving. Maar je gaat eerder zeggen, we moeten meer weer overlaten. Door het bij de staat weg te nemen en richting de markt te brengen, laten we ook meer ruimte aan de samenleving zelf. Aan mantelzorgers, aan buren, aan familie.
En dat is denk ik wat meer in de Rijnlandse landen en wat meer in de Anglo-Saxische landen. Daar zit het wel meer op de individualisering, denk ik, of...
Nou, niet per se. Vaak wordt het de term Rijnlands model geïntroduceerd om eigenlijk te claimen dat West-Europa een gematigder vorm van neoliberalisme zou hebben gekend. Of eigenlijk geen neoliberalisme, maar een soort middenweg tussen kapitalisme en socialisme. Met meer aandacht voor sociale verbanden. Of die analyse juist is, nou dat betwijfel ik eigenlijk wel. Er is laatst een heel fascinerend boek uitgekomen over de Verenigde Staten. Family Values heet dat, van Melinda Cooper. En wat zij eigenlijk zegt over die neoliberalen, en dat is zeker voor Nederland ook een hele interessante claim, hoewel dat boek over Amerika gaat, is dat neoliberalisme, het late neoliberalisme van de jaren 80 en later, vaak verkeerd begrepen wordt als een beweging van staat naar individu, terwijl het eigenlijk van staat naar familie ook heel erg loopt. Het idee dat als je de markt zijn werk laat doen, dat dan eigenlijk automatisch weer organische, natuurlijke, het wordt dan voorgesteld als natuurlijk, familiebanden gaan ontstaan. En een prachtig voorbeeld daarvan is, wat in dat boek gegeven wordt en wat we natuurlijk uit Nederland ook kennen, is studenten laten betalen voor hun eigen studie en zorgen dat ze zich daarvoor in de schulden moeten steken. Er zijn denkers die heel expliciet op papier hebben gesteld, nog voordat dat werd ingevoerd, van dat is eigenlijk heel goed. Want dan heb je dus niet meer de staat en de gemeenschap die voor studenten betaalt, maar weer de verantwoordelijkheid ligt bij de mensen die studeren zelf in relatie tot hun familie. Want als studenten zoveel voor een studie moeten betalen, zul je zien dat ouders gaan bijdragen aan die studie en dat eigenlijk ook door het beginsel van zo'n studieschuld ouder en kind weer meer afhankelijk van elkaar worden. En dat is een manier om de verantwoordelijkheid terug te brengen bij de natuurlijke familie waar die hoort.
Oké, dat is wel interessant, want een groot kritiekpunt van het neoliberalisme op de verzorgingsstaat is natuurlijk ik weet niet meer wie dat was, maar die noemde dat ook slavernij uiteindelijk, maar dat het volk eigenlijk extreem afhankelijk wordt van een overheid. En dat is natuurlijk wel wat je daarmee compleet weghaalt.
Kwestie van perspectief, denk ik. Je zou kunnen zeggen, juist door de overheid de studie te laten bepalen, wordt het individu heel afhankelijk van die overheid. En je kunt toch veel beter afhankelijk zijn van je ouders. Dat is een veel logischer verband. Dat zou een soort neoliberaal /christendemocratisch verhaal kunnen zijn. Je kunt natuurlijk ook redeneren zoals de socialisten die zeggen, ja, maar op deze manier maak je dus mensen enorm afhankelijk van een directe omgeving. En de kansen die directe omgeving hen biedt, willen we gelijkheid scheppen, willen we elke burger dezelfde kans geven, dan laten we dit over aan de staat. En de staat is niet een soort eng iets, zou een socialist redeneren. De staat is een eng iets in een dictatoriale samenleving, maar wij zijn een democratie waarin de staat onder democratische controle staat. Met andere woorden, de staat is van ons allemaal. Ja. De staat, dat zijn wij als democratische gemeenschap zelf.
Dan zie je de staat eigenlijk als een soort van vereniging.
Dan zie je de staat als een soort vereniging, of in ieder geval een soort gemeenschap, een democratische gemeenschap die in de handen van ons allen zijn, want daarom stemmen we. de leiders zijn niet zo top-down, hebben alleen maar macht over ons. We verkiezen ze eens in de zoveel jaar. En ons ambtelijk apparaat staat ook weer onder controle van de politiek. Dat zou een sociaaldemocraat daarop zeggen. Dus het is een kwestie van perspectief hoe je daarnaar kijkt.
Oké. Wel interessant dat het niet per se om individuele verbanden gaat, maar dat is eigenlijk die familie, dat totale individu wordt.
En je ziet dus ook aan deze voorbeelden hoe totaal verschillend aan wordt gekeken tussen links en rechts tegen dit soort vraagstukken. Dat ligt zo ver uit elkaar dat die twee partijen elkaars taal eigenlijk nauwelijks meer verstaan. Of je vrijheid in het beginsel van concurrentie in de markt lokaliseert, of dat je het lokaliseert bij de staat als democratische gemeenschappen. Dat zijn redeneringen die op totaal andere grondslagen gevestigd zijn en die ook terugvoeren tot een meningsverschil wat eigenlijk al rondom de crisis van de jaren 30 is ontstaan.
Maar toch zitten er wel grote verschillen denk ik, tussen bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Nederland. Ik bedoel, de Verenigde Staten heeft dan net dat Obamacare ingevoerd, wat er weer uitgaat, geloof ik. Ik weet daar het fijne niet van.
Ja.
In Nederland zitten we redelijk safe qua verzorging.
Ja, maar ook daar, dat is weer datzelfde boek over family values wat ik laatst heb gelezen. Daardoor realiseerde ik me weer dat de Verenigde Staten en Europa of Nederland, zo je wilt, toch ook weer veel meer op elkaar lijken dan vaak wordt gedacht. De hele slechte situatie van qua verzekering in de gezondheidszorg bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, dat is ook met name in de jaren 80 enorm achteruit gegaan. En daarvoor, dankzij de New Deal van Roosevelt, is het lange tijd is die verzekering veel beter geweest. Kortom, het is niet zo dat de Verenigde Staten nooit gezondheidszorg had en Europa eigenlijk al vanaf 1945, 1950 en daarna niet. Nee, het is gewoon een ongelijktijdigheid van ontwikkelingen. Dus het vindt niet altijd op hetzelfde moment plaats. Als je kijkt naar het sociale zekerheidsstelsel, ja, we hebben een verzorgingsstaat in Nederland, maar we hebben ook een groeiend aantal ZZP'ers voor wie heel veel sociale zekerheid, bijvoorbeeld het vangnet van de werkloosheidswet, niet meer opgaat vanwege het contract wat ze hebben. Ja, dat lijkt weer meer op de Verenigde Staten.
Ja, maar dat is wel interessant. Daar komen we bij nu uit.
Ja.
Vind jij dan dat wij nu wel in een neoliberaal systeem nog steeds zitten?
Ik zou niet zo snel de term neoliberaal systeem gebruiken, omdat je daarmee eigenlijk zegt dat het alles omvat en dat het consequent neoliberaal is. Terwijl ik denk dat wat we hebben een mix is van verschillende stromingen en niet systematisch is uitgedacht, omdat het namelijk een mix is van die verschillende stromingen en dat er ook niet soort één grote lobby zit die werkelijk alles bepaalt. Maar dat gezegd hebbende, vind ik het wel opvallend hoe sterk dat markt- en concurrentiemechanisme dominant is geworden in ons denken over de publieke sector, in ons denken over hoe de economie werkt. Het idee dat je als Nederlandse overheid eigenlijk niks zou kunnen doen tegen internationale vrijhandel zonder jezelf in de vingers te snijden. Het idee dat de publieke sector altijd efficiënter gerund wordt via de markt, in plaats of via marktprikkels in elk geval, in plaats van via de overheid. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de protesten van fysiotherapeuten bijvoorbeeld, die zeggen we zijn 1/3 of 2/3 week veel, en die van een heel substantieel deel van onze tijd kwijt met het invullen van formulieren voor zorgverzekeraars. Nou, dan kun je wel afvragen of dat die marktprincipes zo nog zo ontzettend efficiënt zijn.
Want dat is natuurlijk waar wel veel kritiek ook op is. Want het kapitalisme of het marktdenken, dat zegt eigenlijk van al die in het communisme, dan had je iedereen een baan, had je 3 man die achter de kassa stonden.
Ja.
Dan zeggen we, dat is onzin.
Ja.
En nu is de kritiek daarin vaak dat door die marktwerking eigenlijk ook nog heel veel onzin naar boven komt. Ik weet niet, ik wil niet per se zeggen dat het onzin is, maar dat hoor je vaak van de mensen zelf.
Ja.
Worden daar niet echt vrolijk van. Met heel veel archivering van documentatie die niemand leest.
Ja.
Dus de vraag is volgens mij nu een beetje of dat of het neoliberale verhaal daar wel de oplossing in is.
Ja, dat is inderdaad een grote vraag. Kijk, een van de grote kritieken van die neoliberale eind jaren 70, begin jaren 80, toen het neoliberalisme aan zijn politieke doorbraak begon, zal ik maar zeggen, is dat de verzorgingsstaat een enorm verstart bureaucratisch instituut was geworden met ontiegelijk veel regels waar iedereen heel veel tijd aan kwijt was. Of het nou ging om de zorg, of het nou ging om het onderwijs, de overheid, dat overal was de redenering ambtelijk veel te veel een vinger in de pap. En veel onderzoekers hebben ook wel laten zien in die jaren dat het inderdaad een groot probleem was. Aanvankelijk denk ik dat die neoliberale doorbraak daar deels een oplossing voor bood, omdat het dat detailisme van die regelgeving verving door een soort marktallocatiesysteem met minder regels. Ik weet voor de academische wereld, die via het academisch statuut werd georganiseerd vanuit de overheid, was dat aanvankelijk voor een deel een bevrijding. Tegelijkertijd, als je vandaag de dag kijkt naar de wereld van academisch onderzoek, wat zijn we aan het doen? We zijn op het gebied van onderzoek enorm veel met elkaar aan het concurreren om het schrijven van onderzoeksvoorstellen, ingediend bij één centraal instituut, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO. Waar dan in een ronde van voorstellen schrijven, waar we allemaal zo'n half jaar in steken om zo'n voorstel voor te bereiden, misschien 8 of 10% gehonoreerd wordt in sommige gevallen. Die percentages zijn buitengewoon laag. Nou, het is heel inefficiënt om onderzoekers hun onderzoekstijd die ze hebben, wat dan niet zoveel is, te laten steken in voorstellen die grotendeels worden afgeschoten. Dan kun je dus afvragen of zo'n marktprikkel op een gegeven moment nog doelmatig is. En dat is de ironie. Het marktmechanisme wat voor een deel bedoeld is geweest om het probleem van bureaucratische overheid te verminderen, levert zeker op termijn ook weer veel bureaucratie op. En dat is iets wat ook al een hele vroege kritiek op het neoliberalisme is geweest. Bijvoorbeeld in dat PvdA-rapport De Weg naar Vrijheid, waarin men zei, ik noemde dat al eerder, je moet niet onderschatten hoe moeilijk het is om concurrentie te organiseren, echt eerlijke spelregels te genereren, en voor je het weet komt daar een mate van overheidsbemoeienis in de economie of met marktprikkels bij kijken, die nog veel bureaucratischer is, die nog veel verder strekt dan het systeem wat we al hadden. Ja, ik wil niet zeggen dat die sociaaldemocraten zonder meer het gelijk aan hun kant hebben gekregen. Misschien zit er ook een soort blindheid van hen richting de eigen bureaucratie in. Maar helemaal ongelijk zou ik ze toch ook zeker niet willen geven.
Ja, want als je dat even terugvertaalt naar die discussie over het basisinkomen die nu heel erg speelt, ja, natuurlijk. Dan is dat ook van, met een basisinkomen kunnen we alle bureaucratie afschaffen.
Ja.
Daar geloof je dus eigenlijk niet echt in.
Nee, daar geloof ik absoluut niet in.
Dus die kosten die dan vaak in die kostenbaatanalyse gemaakt worden met een grote streep door het UWV en een grote streep door alles wat een beetje met de overheid te maken heeft, daar gaan we dan mee betalen. Dat denk jij, dat is totaal onrealistisch.
Ja, voor een deel is dat onrealistisch. En dat is al een oud inzicht. Kijk, het was de socioloog Karl Mannheim die in de jaren 30 al een boek heeft geschreven, Man and Society in an Age of Reconstruction. Wordt eigenlijk nooit meer gelezen, maar is waanzinnig interessant voor het begrijpen van onze tijd. En in dat boek zei hij eigenlijk, we hebben een groot probleem. En vandaag de dag als democratieën. En dat probleem is dat sinds het begin van de 20e eeuw zijn we massa-economieën geworden, waarin iedereen in de economie participeert, en massa-democratieën, waarin iedereen in de democratie participeert vanwege het algemeen kiesrecht. En we besturen die massasamenlevingen met een instrumentarium uit de Napoleontische tijd, met een idee van laissez-faire liberalisme, met minimale ambtenarij. En dat kan eigenlijk niet meer nu zowel onze democratie als onze economie zo erg is opgeschaald. Dat wordt chaos. Vind je het gek dat er dan allerlei dictators aan de macht komen? Ik denk dat dat een wezenlijk inzicht is. We zijn een massasamenleving waarin heel veel mensen participeren. En dat betekent ook dat er veel regels nodig zijn en dat er veel toezicht nodig is om te waarborgen dat er niet weinig mensen zijn die de macht kunnen grijpen, om te waarborgen dat het geen chaos wordt, om dingen tegen elkaar af te wegen. En soms kunnen al die regels zelf ook weer een probleem vormen, omdat het natuurlijk een weerwar, een oerwoud wordt waar mensen door de boom het bos niet meer zien. Waardoor dingen gebeuren die niemand nog wenselijk vindt, zoals bijvoorbeeld in de schuldenindustrie, iets waar journalist Jesse Frederik bijvoorbeeld mooi onderzoek naar heeft gedaan. Maar ik denk wel dat bureaucratie ook heel belangrijk is om dingen gewoon in de massasamenleving eerlijk te regelen. Dus natuurlijk, regels zijn heel vaak onvolmaakt, ze zijn vaak onoverzichtelijk. Daarom kunnen ze in een democratie ook aanhoudend ter discussie worden gesteld. Maar we hebben wel regels nodig.
Ja. Oké. Ik denk dat we wel van begin tot eind een heleboel besproken hebben. Ik weet niet of jij nog dingen zou willen laten vallen die nog niet echt tot het bereik van het interview. Want we hebben best wel een tijd gepraat. Ik weet niet precies waar we bezig zijn.
Ja, nee. Ik denk dat we de belangrijkste thema's ongeveer langs hebben gehad. Het vroege neoliberalisme, het late neoliberalisme. de consequenties en de, van dat neoliberalisme en de manier waarop het zich heeft georganiseerd. En
tot de huidige tijd eigenlijk.
Tot aan de huidige tijd.
Ja, ik vond het in ieder geval super interessant. Heel verhelderend. Een paar inzichten wel gekregen die ik eigenlijk... Een paar dingetjes die in elkaar vielen waarvan ik dat eigenlijk nog helemaal niet gekoppeld had in het begin. Dus ik wil je ontzettend bedanken in ieder geval voor je tijd.
Graag gedaan.
Veel succes ook wensen met de rest van jouw onderzoek. En de kennis die je hier nog in kan vergaren. En ik ben benieuwd of de luisteraars het ook allemaal interessant zullen vinden.
Ik hoop het.
Zijn er nog mensen die jou op een bepaalde manier zouden kunnen bereiken als ze vragen hebben? Of stukken die ze van jou kunnen lezen die interessant zijn? Of boeken die je aanraadt van, joh, als je meer verdieping wil, ga dit en dit lezen? Er zijn misschien wat veel vragen tegelijkertijd.
Jazeker, dat kan. Ik heb over dit onderwerp geschreven. Ik heb een keer een stuk over voor de Correspondent geschreven. Dat is eigenlijk het meest beknopte stuk. Over marktwerking en neoliberalisme in het onderwijs. Wat vrij gemakkelijk te googlen zou moeten zijn. Ik zit even te denken wat de titel van het stuk... wat marktwerking met het onderwijs heeft gedaan, is dat. Ik heb hier ook wetenschappelijke stukken over geschreven... maar ook in het Nederlands en ik denk hoop redelijk toegankelijk. Dat stuk heet Politici zonder partij. Gaat over het vroege neoliberalisme. En mensen kunnen maar altijd even mijn naam, Bram Melling, googlen en dan komen ze op mijn e-mailadres. Boeken die ik zelf de laatste tijd heb gelezen, die ik ontzettend interessant vind, zijn dat boek van Melinda Cooper, wat ik noemde, Family Values, over hoe neoliberalisme eigenlijk vooral ook traditionele familiesituatie, of wat men in ieder geval denkt dat traditionele families waren, probeert nieuw leven in te blazen. Er is een fantastisch boek dit jaar verschenen van Stephanie Mach over de manier waarop sociaaldemocraten, van wie je het minst zou verwachten, zijn meegegaan in de neoliberale agenda. En tenslotte is er het boek van Quinn Slobodian, ook van eerder dit jaar, of ik zeg van dit jaar, maar ik bedoel natuurlijk in beide gevallen 2018.
Ja.
En dat heet Globalists, over hoe neoliberalisme tot op zekere hoogte een voortzetting zou zijn van een oud idee van empire. En dus heel dicht aan ligt tegen ook in bepaalde opzichten kolonialisme. Dus Slobodian, Cooper en Mach zijn denk ik hele mooie boeken, heel recente boeken ook, om mee verder te lezen.
Oké, nou dankjewel. Dan gaan we het hiermee maar afsluiten.
Zeker, dankjewel.
Cool.